In antwoord op de preek zingen wij het 25e vers van Psalm 106. Daar zingen we van de Heere, dies hebt ge, o God, hun last verlicht. En we bidden het met Israël, nee, verlos ons ook. Psalm 106, vers 25, als antwoord, als amen op de preek. Gemeente, mag ik even met de kinderen beginnen vanmiddag? Fijn dat jullie er zijn. Wat is nou eigenlijk een juk? Weet je, toen ik kind was, ik kom uit een boerendorp, liepen de boeren met een houten balk op hun schouders. Daar zaten twee haken aan. En aan die haken zaten twee melkbussen. Ze waren wezen melken in het land. En dan kwamen ze bij de boerderij en dan moesten die melkbussen boven aan de dijk worden geplaatst, want daar kwam de vrachtwagen langs met een chauffeur die die melkbussen vol en wel op de vrachtwagen zette. Nou, wat zal er in die melkbussen gezeten hebben? Een liter of 30, 40? Dat is gauw 40 kilo per bus. Als je die natuurlijk zo moest dragen, dan ging dat niet, dat was veel te zwaar. Wat deden ze nou? Hadden ze dus een balk met twee haken en daar hingen die melkbussen aan. Het gewicht dat was verdeeld op de schouders. En ik heb een beetje voorbereid op deze ontmoeting. Ik las ergens op internet dat heel vroeger hier vrouwen vis uitventen met een juk. Dan hingen er niet twee melkbussen aan, maar er hingen twee manden aan met vis en die gingen de vrouwen dan verkopen. Dus een juk, dat is een houten balk om ervoor te zorgen dat iets wat heel zwaar is, dat blijft wel zwaar, maar het is beter te dragen. We gebruiken dat woordje juk, gemeente, ook op een andere manier. Bijvoorbeeld als we zeggen dat wij in de Tweede Wereldoorlog allemaal gebukt gingen onder het juk van de Duitsers. Dan was het niet zo'n houten balk met twee melkbussen eraan of twee manden eraan. Maar dat juk dat bestond dan bijvoorbeeld in werkeloosheid, in honger, in het moeten verbergen van mensen ergens en dan maar wachten of de Duitsers die mensen die verborgen waren niet zouden vinden. 5 jaar lang zuchtte ons land onder het juk van de Duitsers. Kortom, een jukgemeente staat voor iets wat heel zwaar is. Hebt u een juk te dragen? Of jij? Iets wat anderen misschien niet eens weten. Iets tussen God en uw hart. U zat vanmorgen aan de avondmaalstafel. U mocht ingaan op de roepstem van de Heere. Maar u kwam daar misschien wel door veel strijd heen. Of u kwam met veel vrede aan de tafel. En nu zit u alweer midden in de strijd. De aanvechtingen van de Satan. Jij aangeweest aan de tafel van de Heere. Ben je vergeten dat je? Of u hebt een bepaalde zorg in uw leven. Een zorg die u niet graag met een ander hier op Urk deelt. Maar u loopt er al uw hele leven mee en ze moesten eens weten hoe zwaar dat juk zo af en toe voor u is. Kortom, al uw zorgen, al uw moeite zou u kunnen bestempelen als een juk. En wat doen wij dan, wat leren wij dan als kinderen? Dat wij alle moeite en verdriet mogen wij bij de Heere brengen. Denkt u maar aan Psalm 10. De Heere aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw handen legge. En dan hoop je en je bidt dat de Heere een stukje van de zwaarte van dat juk van u zal afnemen, zodat het voor u, voor jou allemaal wat draaglijker wordt, toch? Maar wat zegt Jezus nu in onze tekst vanmiddag? Je zou toch verwachten dat de Heer Jezus zou zeggen, weet je, nou zal ik door mijn komst, zal ik een stukje van dat juk van je afnemen, zodat het leven wat draaglijker wordt. Maar nee, kijk eens goed in vers 29. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, neemt mijn juk op u. Zal ik het simpel zeggen? Je krijgt er nog een juk bij. Stelt u zich voor, die boer met dat juk, met die twee melkbussen. Hij liep al wat gebogen, het was zwaar. Nou legt iemand er nog zo'n balk bij met nog eens twee van die melkbussen. Je zou er toch onder bezwijken. En misschien bent u het al die zo af en toe wel eens denkt, o Heere, moet er nou nog meer bij? Ieder huis heeft zijn kruis. Maar sommigen krijgen voor onze beleving wel heel veel te dragen. Gemeente, het gedeelte waar deze tekst in staat, misschien dat ik een paar dingen zeg die dominee Vermeer ook gezegd heeft, dat moet u dan niet kwalijk nemen. Het gedeelte waar onze versen in staan, begint met een gebed. De Heer Jezus spreekt tot zijn Vader, vers 25. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Dat gebed dat loopt door tot en met vers 27. En dan ineens, jongens en meisjes, dat staat er niet, maar ineens denk je, hey, de Heer Jezus heeft amen gezegd. Hij is geëindigd te spreken tot zijn Vader. En vervolgens richt hij zich tot zijn discipelen. En dan zegt hij tegen die discipelen, voorbereidingsdienst, komt herwaarts tot mij. De avondmaalsdienst, ik zal u rust geven. En vanmiddag neemt mijn juk op. U. Wat bedoelt de Heer Jezus? Wat is dat voor een juk? Als u vanavond de kanttekenaren van de Statenvertaling erop naslaat, dan zult u zien dat onze vaderen zeggen, dat zijn de geboden en de beloften van de Heere. Nou, ik kijk even naar de jongeren. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? De geboden en de beloften van de Heere. Het zou mij niet verbazen als jij als jongere wel eens denkt, ah, al dat gedoe in de kerk, dit mag niet en dat moet. Je vindt het, om dat woordje maar te gebruiken, lastig. Wel eens bij nagedacht dat daar het woord last in zit. Je vindt het maar knap. Lastig. Je moet dingen laten omdat men vindt dat. Je mag sommige dingen niet doen omdat je 's morgens in de kerk hoort, je zult niet. En je voelt het een heel beetje als een last. Totdat de Heere met zijn onuitsprekelijke liefde gaat schijnen in je hart. Ik zal het heel simpel uitleggen. Mijn vrouw en ik woonden 500 meter van elkaar toen wij verkering kregen. Ik mocht 's woensdags 's avonds een poosje naar mijn vrouw, 70 jaren vorige eeuw. Ik mocht er zaterdagavond naartoe tot 10:00. En ik mocht er zondags per gratie in de kerk naast zitten. Dat waren de regels. Maar ik zorgde er wel voor dat ik mijn vrouw donderdagsmiddags uit school even tegenkwam. En ik zorgde er wel voor dat ik ze vrijdagavonds even tegenkwam. Moest iemand me sturen? Nee, natuurlijk niet. Dat wil je toch? Omdat het een kwestie van liefde is. En wat de Heer Jezus nu met zijn discipelen deelt toen, en wat de Heer Jezus vanmiddag met ons deelt nu in deze dienst van dankzegging en nabetrachting, is eigenlijk de vraag: is het nou in jouw leven al een kwestie van liefde geworden? Hebt u daar vanmorgen iets aan beleefd? Die roepstem van hem komt herwaarts tot mij. U hebt het misschien overal gezocht. En nergens vond u vrede. En u mocht vanmorgen rust vinden voor uw ziel. Is dat geen liefde van zijn kant? Liefde van de bovenste plank? Die liefde die vraagt om een antwoord? Als u aan mij komende dinsdagavond vraagt: dominee, wat is nou uw liefdestekst? Dan zal mijn antwoord zijn, dan weet u dat alvast: wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Ik heb laatst tegen mijn gemeente gezegd: dat komt als de wereld nog bestaat en ik sterf, dat komt boven mijn rouwkaart te staan. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dat. En zolang je onze tekst van vanmiddag niet vanuit dat perspectief ziet, vanuit dat perspectief wilt zien, kunt zien, is het alleen maar een last, is het alleen maar lastig en wil je die last van je afschudden. Kijk weer even naar de kinderen in de kerk, ik weet helemaal niet of jullie misschien een poes hebben, een hond. Als je nou dat beest wel eens een beetje plaagt en je doet bijvoorbeeld een of ander ding om het lijf van zo'n beest, dan probeert zo'n beest dat van zich af te schudden. Dat is het niet gewend om te dragen. Nou, in wezen doe je dat ook zolang je de Heer Jezus niet kent. Dan probeer je een juk van je af te schudden, omdat je dat al gauw te zwaar is. Die regel op regel, dat gebod op gebod, en je denkt dat je zo in het spoor kunt blijven. Gemeente, het is uiterst vermoeiend. En liefde? Liefde vermoeit nooit. Neemt mijn juk op u. En jawel, gemeente, dat kan soms voelen als een last. We lazen vanmiddag samen een gedeelte uit Hebreeën 12. Ik weet niet of u dat plezierig vond. De schrijver greep terug op wat er gebeurde in de gezinnen. Vroeger mocht dat nog. Ze kenden het woord pedagogische tik nog niet. Je werd vroeger gekastijd. Ik geef geen pleidooi voor harde lijfstraffen. Maar ik vind deze tijd wel erg soft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, in die tijd, in de Bijbelse tijd, was er sprake van kastijding. De schrijver durft het zelfs aan om te zeggen: als je nou nooit gekastijd wordt, ben je dan wel een kind of ben je een bastaard, een onecht kind? Zitten er hier vanmiddag in de bron die wel eens denken: het gaat me allemaal zo voor de wind. Ik word er soms wel eens bang van, dit kan nooit goed gaan. Of misschien nog wel dichterbij het hart van de Heere, dat u wel eens denkt: Heere, geldt dat aan mij? Ik word eigenlijk, voor zover ik het kan aanvoelen, nooit gekastijd tot nog toe. Zit het nou wel goed met me? Is er wellicht een schadelijke weg? O Heere, leid mij op de eeuwige weg. Neemt mijn juk op u. 2. Het juk als les. Waar zou u nou het streepje zetten? Waar zou jij het streepje zetten? Bij dat zinnetje: en leert van mij. Je kunt het streepje zetten onder leert, je kunt het streepje zetten onder mij. Nou, leren, nou, we hebben bijna gehad, hè. Ik hoop dat er hier zitten die geslaagd zijn, gefeliciteerd. Eventjes verlost van al die boeken. En als je een her hebt, ja, dat is jammer, dan moet je wel rempel weer aan de slag. Ik hoop dat je binnenkort slaagt. Leren. Ja, dat is een lastige. Bij heel veel dingen vraag je je af, waarom moet ik de dingen leren? Is dat nou nodig? Dat heb ik straks toch helemaal niet nodig. Ik was zelf ook een paar uur voor de klas. Ik krijg het nog wel eens te horen. Waar heb ik dat nou voor nodig, meneer? Leren. Ja, en toch zegt de Heer Jezus vanmiddag, leer van mij. Laten we eerst maar het streepje zetten onder mij. Misschien helpt dat. Leert van mij. Zoals bijvoorbeeld leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Toen de beroepingscommissie afgelopen week bij ons was thuis, heb ik het al gezegd. Gemeente, ik, deze dienaar van het woord, ik ben niet zachtmoedig en nederig van hart. Dan weet u dat alvast. U ziet aan wat voor ogen is, u hoort een stem, u ziet wat van de mimiek en u krijgt een bepaalde indruk. En ach, ik wil het helemaal niet weten wat u straks goed 6:30 zegt als u naar huis gaat. Misschien zegt u wel, het was weer niks. Kan. Of misschien dat u aan de hele andere kant van het schip gaat, dat kan ook. Maar ik zou het maar niet verwachten van dit jongetje. Ik ben niet zachtmoedig. En ik ben zeker niet nederig van hart. Van nature. U wel? Jij? Maar het gaat ook niet om deze beroepen dominee vanmiddag. Het gaat om hem die ik u verkondig. Leert van mij. Wie is dat? Jongens en meisjes, hier spreekt de Heer Jezus. En later zal een apostel, Paulus, zal in een van zijn brieven schrijven dat de Zoon van God zich uitermate vernederd heeft. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hebt u het gezien vanmorgen? Het brood werd voor uw ogen gebroken. Dat staat symbool voor het gebroken lichaam van onze Heer Jezus Christus. En de wijn werd voor uw ogen vergoten. En dat staat symbool voor het gevloeide bloed van de Heer Jezus. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Weet u wel wie daar aan het kruis gehangen heeft? We beleden het vanmiddag. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Die om ons mensen en om onze zaligheid neergedaald is uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. God geopenbaard in het vlees. Kunt u dat klein krijgen? De Zoon van God heeft van eeuwigheid af, zegt Spreuken 8, gespeeld in de schoot van zijn vader. In die volmaakte hemelse heerlijkheid. Ik heb daar geen voorstelling van. Dat volmaakte licht. Die volmaakte vrede. Die volmaakte vreugde. Wat heeft hem nou behaagd? Om vanuit die hemelse heerlijkheid naar deze door onze zonde vervloekte aarde te komen. En te zeggen dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Jongens en meisjes, kennen jullie die geschiedenis? Ja, natuurlijk. Het moment waarop de Heer Jezus met zijn discipelen in een zaal zit. En dan is er niemand die moeite doet om de voeten te wassen van de andere discipelen. Omdat ze zich niet wilden vernederen. Daar voelden ze zich te hoog voor. En wat doet dan de Heer Jezus? Die neemt de schaal met water en een handdoek. En die gaat ze allemaal af. Petrus en Johannes en Andreas en Thomas. En hij doet het slavenwerk. Leert van mij. Nou gemeente, ik weet niet hoe dat u vergaat, zachtmoedig en nederig van hart zijn. Daar kun je natuurlijk een hele vrome preek op afsteken. Van je. Ik hoor dat ook wel eens. Ja, dominee, we zijn allemaal Adamskinderen. En dan komt er direct achteraan, moet u nog koffie? Want we kunnen er wat van, hè? Zal ik het plat zeggen, gemeente? Het is van de duivel. Dat vrome gepraat wat niet uit ons hart komt. Dat wat we uit een boekje geleerd hebben. Jongelui, heel simpel. Als je van de week iemand tegenkomt en die begint jou iets te vertellen over Mexico, dan kun je in 2 seconden horen of die persoon echt in Mexico is geweest of dat hij er een boekje over gelezen heeft. Dat kun je horen. Dat merk je aan het enthousiasme, dat merk je aan mimiek, dat merk je aan... Zo is het ook met het geloof. Bent u tot een levend geloof gekomen in Christus? Dat is een andere vraag als bent u trouw kerkelijk mee leven. Dat is ook belangrijk. Maar daar kunt u de eeuwigheid niet mee in. En juist als je bij jezelf ontdekt dat je van jezelf niet zachtmoedig bent en nederig van hart. Integendeel, hoogmoedig bent. Trots. We lazen vanmorgen in Nunspeet uit Zacharia 8. Een preek over de 10 heidense mannen die de slip van de mantel van een Joodse man grijpen. We begonnen de schriftlezing bij vers 14. En even verder zegt de Heere, jullie doen allemaal dingen die ik haat. Dat is erg. En als we dat nou nog maar konden zeggen, buiten de kerk. Maar het komt heel dichtbij vanmiddag. Het gaat over u, het gaat over jou, het gaat over mij. En daarom moeten wij het leren. Leren van iemand. Wie? Wat dacht u van zondag 12 uit de Heidelbergse catechismus? Daar wordt gevraagd waarom hij Christus genaamd wordt. En dan klinkt daar als antwoord dat hij de gezalfde is, die gezalfd is onder meer tot onze hoogste profeet en leraar om de verborgen raad en verlossing te leren, te verkondigen. Hij is de docent bij uitstek. Ik kom uit het onderwijs, dat krijg ik er ook niet meer uit. Ik vind het ook heerlijk om te doen. Maar hij is de volmaakte docent. Leg je oor eens te luisteren bij hem en leer van hem. En het moeilijkste, gemeente, is misschien wel afleren. Hebt u van die gewoontes? Jongens en meisjes, ik zal het heel simpel houden. Misschien bijt je al heel lang op je nagels. En mama heeft al 100.000 keer gezegd, niet doen, stop er nou mee. Ik weet van heel vroeger nog dat ik een meisje in de klas had, toen was ik zelf een jaar of 7, 8. En die had een soort vieze zalf op haar handen. Dat stonk een uur in de wind. Maar dat had ze onder vingers, zodat ze tenminste... Ze moest het afleren. Maar dat is moeilijk. Afleren. Leren wil nog wel, maar afleren. En voor je 2 doe je toch weer. Je bent gespannen en je zit... Leer van mij. Hoe doet de Heer Jezus dat? Nou, dat doet hij bijvoorbeeld door ons in zijn huis te brengen of thuis mee verbonden te laten zijn met een kerkdienst. Maar ik denk ook aan het leeraspect van de gemeente als het gaat om de catechese. Ik mag dat wel vertellen, hè broeders, dat u er zorg over hebt dat er zoveel jongeren zijn, zo boven de 18, die op de een of andere manier niet te bereiken zijn voor de belijdeniscatechese. Want ik heb gevraagd, waarom wilt u nou een nieuwe dominee? En wat zijn nou de speerpunten? Dat is één van de dingen. Mag ik vanmiddag aan je vragen, wat houd je tegen? Nee, ik zeg niet dat je volgend voorjaar al belijdenis hoeft te doen. Ik heb er in Nunspeet, die hebben er 3 jaar over gedaan. Op eigen verzoek. Omdat ze na het eerste jaar zeiden, dominee, ik sta nog lang niet vast genoeg in mijn schoenen. Alsjeblieft mag ik nog een jaar verder. Echt. Maar zullen we het vanmiddag eens afspreken voor Gods aangezicht? Dat je het gaat overwegen om in september of oktober belijdeniscatechese te gaan volgen. Wat houd je tegen? Leren over hem en leren over jezelf. En misschien met anderen tot de ontdekking komen wat dat nou voor je persoonlijk leven betekent. Ouderen, bid u daarvoor. Want ik kan dat wel zeggen, maar het gebed dat is zo belangrijk voor onze jongeren. Dat onze jongeren leren en alsjeblieft gemeente ook memoriseren. Ik kom nu in verpleeghuizen bij mensen die volslagen dement zijn. Daar kan ik geen gesprek meer mee hebben. Maar als ik het heigend herderjacht ontkomen ga zingen, heb ik contact. In Nunspeet is het zo op een aantal basisscholen dat als de wereld nog 40 jaar bestaat en ze zitten straks dement in de zorginstelling, dan kan ik niks meer met ze zingen, want ze leren niks meer. Dat hebben we ook beloofd bij de doopvont. Er loopt een lijn van de doopvont naar de avondmaalstafel. Geen automatische lijn, maar er loopt een lijn. Leren. Leren van hem. En weet u, daar kom je nou ook nooit uitgeleerd. Dat is het lekkere van school. Je hebt je examen gehaald, boeken verkopen op marktplaats, weg met die bol. En dan weer een keer aan het werk. Ja, maar onze overheid heeft al gezegd dat we voortaan een leven lang moeten leren. Zelfs dominees hebben tegenwoordig permanente educatie. Deftig woord. Nou, geestelijk is niet anders. Leven lang leren op de leerschool van de Heilige Geest. Leren van hem. 3. Het juk als lust. Ik heb bij de voorbereiding op deze preek me afgevraagd hoe dat nou zit met zo'n juk. Ik zag in gedachten in Israël een juk ossen lopen. 2 ossen. Die zaten in een soort juk en daarachter liep dan de boer om ervoor te zorgen dat die ossen deden wat hij wilde. Wat was nou de bedoeling van dat juk? De bedoeling van dat juk, gemeente, was dat die ossen een rechte voor zouden trekken. Jongens en meisjes, als je 2 ossen zou nemen en je zou ze aan het begin van een akker tegen die ossen zeggen, nou, ga maar ploegen. Dan loopt de ene os die kant op en de andere os loopt die kant op. En ze gaan daar wat scharrelen en ze gaan daar wat vandaan halen. Dat werkt natuurlijk niet. Daar had je een juk voor nodig. Je hebt een juk nodig om een recht spoor te kunnen trekken. En zet dat nou eens over naar onze tekst. Dan ga je ook ineens begrijpen waarom de Heer Jezus, nadat hij gezegd heeft, neemt mijn juk op u, even verder zegt, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Is dat uw voornemen? Weet u nog hoe het avondmaalsformulier eindigde? Ik noemde het nog even de consistorie. Ik had bewust de voorzang van Psalm 18 opgezocht als voorzang. Nu zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Heren, leer mij uw weg. Leer mij te gaan in het rechte spoor. Wellicht ligt u al op bed zaterdagsnachts, maar het zal ook hier in het oude dorp van Urk wel zo zijn dat er s'nachts wel eens wat jongelui iets te veel gedronken hebben en dan lopen ze een beetje te zwalken. Ik geloof dat heel veel van Gods kinderen de neiging hebben om te gaan zwalken. Dan heb je een voornemen aan de avondmaalstafel. Nu zal het anders worden. Maar het is dinsdag, misschien woensdag, en ach, het gewone leven slokt je weer op. Je bent met andere dingen bezig en voor je het weet loop je weer uit dat rechte spoor. Mag ik het met een ander voorbeeld duidelijk maken? Ik heb er geen verstand van, maar ik geloof niet dat ik miskleun. Ik denk dat ze in de visserij heel erg afhankelijk zijn van goede navigatieapparatuur. Dat is belangrijk voor het vinden van de route, voor het vinden van de vis, en het heeft ook alles te maken met communicatie. Het is een kwestie van veiligheid. Het is ook een kwestie van rust. Nou krijgt u op uw schip nieuwe navigatieapparatuur. Dat is eerst even wennen. Eerst denkt u, had ik dat oude spul nog maar, daar wist ik precies van hoe het ging. Maar goed, het was op, het was kapot, er moest nieuwe komen. En na een poosje denkt u, u bent er wat mee aan het prutsen geweest. En op enig moment dan denkt u, ja, nou heb ik het in de vingers. Nou. Gemeente, ik kan u zeggen dat het geestelijk wennen is om van dood levend te worden. Want dat is er wat er gebeuren moet in een mensenleven. Adams kinderen die we zijn. We moeten van dood levend worden. En als we levend gemaakt worden, zeggen onze vaderen, niet zodra is door de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest ons hart nieuw gemaakt, of degene die niet wil, die gaat leren willen. En dan moeten we oppassen, gemeente, nou moet u dat niet bij voorkeur al direct toepassen op een beroepen dominee. Want in Nunspeet weet de helft al dat ik ga en de helft weet al dat ik blijf. Alleen ik weet het zelf nog helemaal niet. En niet een dominee alleen moet iets leren willen, maar het geldt voor ons allemaal. Is dat uw verlangen? Weet wat onze kanttekenaren dan zeggen? Dan is zijn juk gemakkelijk of wel te dragen. Dat kun je bijna niet geloven, hè? Maar ik zal u een voorbeeld geven. In mijn eerste gemeente Noordwijk had ik een hele streekgemeente. Daar hoorden Hillegom bij en Lisse en Abbenes en De Kaag en Nieuw-Vennep. In Hillegom kwam ik op het pad van een echtpaar van in de 80. En schrik niet. Dat echtpaar heeft van de 5 kinderen 4 kinderen verloren. 4. En de dochter die ze nog hadden van in de 30 was zwaar lichamelijk gehandicapt. Toen ik daar de eerste keer naartoe moest, had ik lood in mijn schoenen. Zo voelde het. En ik zal nooit vergeten wat er gebeurde toen ik binnenkwam. Die man zat aan de tafel, de vrouw was in de keuken aan het scharrelen. En die man die begon eigenlijk van meet af aan te spreken vanuit antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. En vanaf het begin proefde ik het, dit is echt. Daar heb ik zoveel geleerd. En toen die man op zijn sterfbed lag op vrijdagavond, 2 uur voor zijn sterven, zei hij tegen mij, dominee, wat is dit laatste stukje nog zwaar. En het is beide waar, die vreugde van die troost te mogen kennen in leven en in sterven, omdat zijn juk zacht en zijn last licht is, en die strijd die er nog zo kan zijn. Weet u, ik heb 2 tikken, zou je kunnen zeggen. Ik ben een Israëlman. Ze moeten de preek van vanmorgen maar eens naluisteren. En ik leef heel sterk bij de intense verwachting van de wederkomst van Christus. Ik zeg het altijd zo tegen mijn gemeente. Het is nu 6:10, ik ga zo amen zeggen. Als de Heere vanavond om 7:00 met 1 vingerknip heel Israël tot geloof brengt, want dat gaat hij doen, Romeinen 11. Dan kan hij om 9:00 terugkomen. Dan hebben jullie, dan hebt u nog ruim 2,5 uur om u te bekeren als dat nog niet geschied is. Guido de Bret, de schrijver van de artikelen van de geloofsbelijdenis, heeft zich dat goed gerealiseerd. Weet u hoe hij artikel 37 afsluit? Moet u luisteren. Dan komt die last terug. Ik citeer, daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en de goddelozen en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, omdat als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij al daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij zullen gedragen hebben. Daar hebt u die last weer. Er komt een dag, gemeente, dat al Gods kinderen in een punt des tijds die last van hun schouders afgenomen voelen worden. En daarom zegt Guido de Bret, en die kon het weten. Hij zegt, daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. En als u vanochtend in de dienst bent geweest waarin het avondmaal bediend werd, hebt u ergens gehoord, doe dat totdat ik kom. En de geest en de bruid zeggen ook vanavond, Maranatha, kom haastig, Heer Jezus, want uw komst is het die mijn heil vol maakt. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden, gemeente. De roeping van de heiland, de rust van de heiland en het juk van de heiland. Heere, wat bijzonder dat we op deze wijze in de drie diensten rondom het heilig avondmaal die ene lijn uit uw woord mochten ontvangen. Voor deze gemeente, heren, was het een avondmaalszondag. En in deze dienst van dankzegging en nabetrachting schrokken we even van dat woord van u, Heer Jezus. U die sprak, neemt mijn juk op u. We bidden, heren, dat we uit de preek hebben begrepen wat een wonder erachter ligt. Waardoor u kon zeggen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En zo zendt u ons aan het einde van deze avondmaalszondag de wereld weer in ons dagelijks leven, tot op uw dag. En nu bidden wij van u, heren, dat de vrucht van deze dienst mag zijn dat we morgen op de werkvloer, op school, bij onze hobby's, in het gezinsleven, in het huwelijksleven, in situaties van moeite en zorg, mogen merken dat u door uw Heilige Geest deze woorden pasmunt wil maken in ons persoonlijk leven. Want heren, erover preken is misschien niet zo moeilijk en ernaar luisteren ook niet, maar om daaruit te leven. We bidden u, heren, voor elkaar. In alle zorg en moeite die we kennen. We bidden voor de broeders van de kerkenraad, die de verantwoordelijkheid over deze gemeente hebben, ook in deze vacatureperiode. Wilt u deze broeders bemoedigen, wijsheid geven, voorzichtigheid, de juiste luister en leer houden, om op te merken wat goed is voor deze gemeente. Niet om wat mensen zo graag willen, maar wat u wilt dat zij en wij zullen doen. We bidden u, heren, om een goede ontmoeting aanstaande dinsdag als u het geeft. Dat er helderheid komt over de vragen die er leven, de zorgen die er zijn. En geeft u ook aan uw dienstknecht met degenen die hem lief zijn wijsheid en ook de juiste luister- en leerhouding om te verstaan wat uw wil is. Dan is het goed. We bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk hier op Urk, maar ook wereldwijd. We bidden u voor uw volk Israël in het bijzonder, daar gebeurende dingen. Geef dat we dat ontdekken mogen. Als we naar het nieuws luisteren of kijken, maar dat we daar de Bijbel bij openslaan om te ontdekken dat het 5:12 is, misschien wel 2:12. En leer ons u te verwachten. Rijkhalsend uit te zien naar uw wederkomst. Wat zal dat zijn als u zult scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als we voor eeuwig aan uw tafel mogen genieten van uw gemeenschap. Dan zal God alles zijn en in allen. Wilt u zijn met degenen die thuis hebben meegeluisterd of in een zorginstelling? Geef dat de boodschap overgekomen is, dat er moed mag worden geput uit de woorden die gesproken zijn door u de Heiland. Laat niet varen het werk dat uw hand kon. U zij de lof, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, opdat het worden zal zoals het was in den beginne. Dat u nu en immer zult ontvangen alle lof, eer en aanbidding tot in de eeuwen der eeuwigheid. Vergeef uit genade al het zondige. Reinig ons voortdurend door uw kostbaar bloed. Bedouw ons met uw geest. Hoor ons bidden uit genade. om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Zacharias. Die zingen we normaliter vaak alleen maar in de adventstijd. Maar u ziet in vers 3 zo prachtig staan dat als die blijde heildag reist, dat ze ook van 's vijands dienstbaar juk werden bevrijd om hem te dienen zonder vrees. We zingen het eerste en derde vers van de lofzang van Zacharias. Gaat u heen in vrede, gemeente, nadat u het woord van de Heere vernomen hebt. Verhef uw harten tot God en draag met u en met jullie de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.